Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en Van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemerschap.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Geke Feiter, een van de directeuren van het Verbond van Verzekeraars. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Met alvast één belangrijke vraag, namelijk wat voor jou de moeilijkste of belangrijkste beslissing is geweest van 2020?
Veel gebeurd in 2020.
Bij jou ook al?
Ja, je zal hem vaker krijgen. Maar als ik even vakmatig nadenk in mijn rol voor de schadeverzekeringssector. In december, vlak voor de kerst, hebben we met de algemene ledenvergadering besloten om de directe schadeafwikkeling te gaan doen. En dat betekent zoveel, je zit me vragend aan te kijken, als jij nu wordt aangereden met je auto, dan moet je je nu melden bij de verzekeraar van de slachtoffer, of van de dader. Degene die het veroorzaakt heeft. En dat is heel oncomfortabel. Want je hebt geen relatie mee, je hebt geen app van. En je hebt bij voorbaat misschien wel het idee dat je tekort wordt gedaan. Straks mag je naar je eigen verzekeraar. Die ken je, heb je voor gekozen, je hebt positie. Want je bent klant. Als je niet tevreden bent, kun je stemmen met je voeten, zoals ik dan zeg. En die wikkelt jouw schade af. En achter de voordeur gaan die verzekeraars nog steeds met elkaar dat verhaal doen. Want de wetgeving verandert niet. Maar dit is denk ik echt een hele grote stap voorwaarts.
Dus het betekent vooral gevoelsmatig een vooruitgang voor de klant. En in dit geval vaak het slachtoffer in een mogelijke botsing of ongeluk.
Exact. Ik denk dat de positie van consument hier absoluut beter voor wordt. Ook beter voelt. Iets wat de ANWB als belangenorganisatie voor mobiliteiten ook voelde. Die heeft samen met ons dit punt ook gemaakt naar ACM. Vanuit het mededingingsperspectief. En ik ben echt heel blij met deze stap voorwaarts. Niet over één nacht ijs. Volgens mij hebben we er 5 jaar over gedaan. Maar dit is een stap waar ook meer uit zou komen. Ik zag bijvoorbeeld ook al dat er een motie was van vanuit de Kamer met interesse op dit onderwerp rond letselschade. Nou, dat is allemaal nog veel te vroeg en te snel, maar dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de sector.
We gaan naar iets anders wat er misschien ook wel aan zit te komen. Misschien wel een beursgang. De Nederlandse zonneautomaker Lightyear lijkt zich daar namelijk voor op te maken. Dat schrijft het Financiële Dagblad vandaag. Bij een nieuwe investeringsronde heeft het bedrijf al 40 miljoen euro opgehaald. Maar er is nog veel meer geld nodig om op grote schaal de elektrische auto's van de band te laten rollen. Contact erover met Lex Hoefsloot, medeoprichter en directeur van Lightyear. Allereerst gefeliciteerd met de 40 miljoen uiteraard.
Ja, dankjewel. Ja. Mooi succes, zeker.
Wat gaat daarmee gebeuren?
Echt opmaken voor productie. Dus we hebben de afgelopen 2 jaar veel tijd gestoken in het ontwikkelen van technologie. Dus het gaat over de motoren, de vermogenselektronica, het zonnepaneel en een paar andere dingen. En die technologie is nu echt ready. Dus klaar voor de markt. Dus het komende jaar maken we ons op voor productie. En eind dit jaar kunnen we de eerste auto's uitleveren.
Ja, en dat gaat dan om de Lightyear One. Toevalligerwijs zijn we 3 weken geleden bij jullie te gast geweest op de Automotive Campus in Helmond. En ja. Op welke schaal gaat die productie dan plaatsvinden?
Ja, dit is echt nog een exclusief model. Dus het is een. Dus we hebben ongeveer 120 pre-orders. Voor een auto, dat is €150.000. Dus het is echt een van de eerste. En die gaat een gelimiteerde oplage in productie. Dus dat is nog klein. Eind dit jaar de eerste auto's. En de productie komt echt op gang midden 2022.
Maar klopt het dan dat je nu nog nooit zoveel geld hebt opgehaald in de geschiedenis van je bedrijf, 40 miljoen, en dat je direct tot de conclusie bent gekomen om echt potten te breken, hebben we nog heel veel meer geld nodig en dat moeten we halen op de beurs?
Nou ja, uiteindelijk is dat natuurlijk nooit een geheim geweest. Als je een bedrijf met een ambitie hebt, dus dat van Lightyear, waarbij we echt naar hoog volume productie willen, dus ook echt naar de massamarkt, dan heb je het kapitaal nodig. Uiteindelijk is het natuurlijk altijd goed om terug te kijken naar ook hoe andere bedrijven dat opgebouwd hebben. Als vergelijking kun je natuurlijk ook kijken naar wat Tesla in het begin daar gedaan heeft. Dus in omstreeks 2007, en dat is ongeveer waar wij nu zitten in dezelfde tijdlijn, hadden zij ongeveer vergelijkbare bedragen op. Maar het is niet te ontkennen natuurlijk dat als je naar een hoogvolume productie wil, uiteindelijk net zoals auto's voor iedereen beschikbaar wil maken, dat je ook dit grotere geld nodig hebt.
Ja, en waarom zou je eigenlijk naar grootschalige productie toe willen als het voor een belangrijk deel draait ook om de technologie? Hè? Want met die zonne-energie, ja, dat dak van jullie, daarmee kun je de actieradius verlengen. Dat heb je gepatenteerd. Je zou ook kunnen zeggen, die technologie die is van ons en wij willen impact maken. Wij willen zorgen dat deze technologie wijd verspreid raakt. Daarom gaan wij die technologie leveren aan andere autofabrikanten, zonder dat wij nou per se zelf nog met een auto moeten komen.
Ja, zeker een hele terechte gedachtegang ook. En dat is een die waar we natuurlijk veel over nagedacht hebben. Zeker in de begindagen van het bedrijf. En we zijn tot de conclusie gekomen dat de technologie eigenlijk vooral iets mogelijk maakt. Dus het mogelijk maakt om een totaal ander concept in de markt te zetten. En op dit moment is er gewoon nog weinig appetite in de rest van de industrie om datzelfde concept in de markt te zetten. Dus een auto die echt volledig op de zon bijgetankt kan worden en zo'n actieradius heeft. Dus dat je de meeste toegevoegde waarde hebt in de markt ook als je het volledige voertuig doet. En op dit moment zien we veel mensen die daar interesse in hebben om een auto te kopen, maar ook te investeren. Dus dan is het een logische route.
Ja, dan heb je daarvoor, neem ik aan, ook een partner nodig, want het gaat hier om een grootschalige productie. Of kan je dit allemaal in eigen beheer gaan doen, om het ouderwets uit te drukken?
Nee, ja, zeker niet. Nou ja, je kunt je voorstellen dat uiteindelijk om zoiets voor elkaar te krijgen, heb je een groot ecosysteem nodig. Dat is niet één bedrijf alleen. Dus er zijn veel toeleveranciers die we betrokken hebben bij het gaan doen van deze productie. En onder andere komt er ook een productiepartner bij. En we zijn nog een aantal partijen in gesprek en we zullen waarschijnlijk binnenkort ook aankondigen wie dat gaat zijn.
Oh, maar dat betekent eigenlijk dat je gewoon een handtekening moet zetten en dat je met een van die partijen toch in wat verder gevorderd stadium bent.
Ja, zeker.
Je weet het eigenlijk al gewoon, of niet?
Nee, zeker niet. Nee, uiteindelijk is het natuurlijk nog. Je kunt je voorstellen, hetzelfde als gaan trouwen. Het is een partner waarmee je de komende paar jaar in zee gaat. Je wil gewoon zeker weten dat op alle fronten dat je goede klik hebt.
Maar je kiest niet één dag van tevoren dan één van de drie uit, toch?
Nee, zeker niet. Maar het is ook nog een proces dat nog een aantal maanden deze zeker duurt.
Lex Hoefsloot, medeoprichter en directeur van Lightyear. Dank voor je toelichting.
Kees de Kort.
Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Er zijn van die vrijdagen dat je weet, het was gisteren donderdag. Er is volgens mij een rentebesluit genomen door de ECB met een toelichting van de president van de ECB, Christine Lagarde. Wat zou Kees er nou eens van vinden?
Ja, die zal het nog eens keer gaan uitleggen. Het is wat de ECB besloten heeft, is dat er eigenlijk niet zoveel verandert. Behalve dan dat ze opnieuw nog weer meer obligaties gaan kopen dan ze al deden. En dat is allemaal normaal geworden. Dat is eigenlijk wat er hier aan de hand is, Thomas. Maar moet je realiseren, als autoriteiten ingrijpen, laten we zo zeggen, je kunt je voorstellen dat als het misgaat in een economie of op een markt, dat je met een schokeffect probeert te bewerkstelligen dat het weer beter gaat. En dat is net als met een defibrillator. Mensen vallen om. Je pakt zo'n apparaat erbij en weet je, ze kunnen weer opstaan. Maar dat betekent niet dat het probleem is opgelost. Hè, want je valt niet voor niks om. Op het moment dat je ingrijpt, moet dat kort en krachtig zijn. En daarna moet je gaan zeggen, en nu moeten we gaan werken aan een blijvend herstel. En wat is nou gebeurd met het ingrijpen? Dat is jaren geleden zijn ze mee begonnen en ze doen het nog steeds. Maar de consequentie van langjarig iets extreems doen is dat het publiek, de bedrijven, alle participanten zich daarna gaan gedragen. Dat leidt tot gedragsveranderingen, dat leidt tot verwachtingsveranderingen. Dus je begint met een schok in de hoop, dan gaat het daarna weer beter. Maar op het moment dat je dat blijft doen, dan wordt alles anders. Hè? Want iedereen gaat daarop reageren. Blijf ze doen, wanneer stoppen ze ermee? En dat betekent dat de normale economische processen gewoon niet meer zijn zoals je dacht. En dat is de fuik waar de ECB is in gezwommen. En andere organisaties ook. Ze zijn begonnen met een schok. Dat doen ze nog steeds. En nu zitten ze gewoon te kijken, ja, men doet niet wat wij willen. Nee, want de rente is nou minimaal. Ja, normaal zou je zeggen, als je begint met rente te verlagen, dan gaan bedrijven en ondernemingen en particulieren gaan meer lenen. Maar al 5-6 jaar doen ze dat niet. En wat je ook ziet gebeuren op de financiële markt, als de rente heel laag wordt, ja, dan gaan we andere dingen doen. Want als je weet dat de ECB alles koopt, maakt niet uit tegen welke prijs jij koopt. En beleggers gaan kijken als de rente laag is, gaan we aandelen kopen. Dus je brengt allerlei processen op gang die je totaal niet voorspeld hebt. En datgene wat je wil, dat de economie aantrekt, dat gaat niet gebeuren.
Want dus die lage rente heeft eigenlijk weinig effect. Zou een oplopende rente
die heeft heel veel effect.
Ja, maar niet voor wat de ECB beoogt.
Maar die heeft wel heel onprettige effecten. En dat is hebben we het al jarenlang hebben we hier over de bijvangst. Sparen heeft geen zin. Pensioenen staan onder druk. Er zijn bubbels op de financiële markt. De ongelijkheid explodeert. Dat zijn de bijeffecten. Dus wat je wil, de economie aantrekt, krijg je niet. En wat je eigenlijk niet wil, allerlei andere, dat krijg je wel. En daar gaan ze maar mee door. Dus als het op korte termijn niet gebeurt wat jij wil, ja, dan worden de problemen groter. En dat hele proces zie je nou gebeuren. En dat gaat nou weer groter worden, omdat ze gewoon even zeggen, we gaan gewoon de obligaties kopen. Ja, waarom weet niemand? Want op de economie, kijk, de economie draait op investeringen, bestedingen en groei. Maar ja, als bedrijven geen toekomstverwachtingen hebben, of tenminste onprettige toekomstverwachtingen, we gaan ze ook niet lenen om te investeren. En omdat jij al jaren geleden hebt ingegrepen in dat hele proces, is de perceptie van bedrijven ook veranderd. Die gaan nou zitten kijken, wat gebeurt er als ze ermee stoppen?
Ja, dus maar zou een oplopende rente veel pijn opleveren? Want kennelijk moet dat kosten wat kosten voorkomen worden.
Nou ja, dat is het hele punt. Kijk, de economie. Voor de economie maakt natuurlijk helemaal niks uit of de rente 0, 1, 2 of 3 is. Als bedrijven positief zijn over de toekomst, for whatever reason, dan is de prijs van geld een bijzaak. Maar voor de financiële markt is dat verhaal natuurlijk heel anders geworden. Want die speler, de financiële markt, die hoge koersen, dat is natuurlijk een rechtstreeks gevolg van het feit dat geld gratis is geworden. Dus op het moment dat je nou geld weer een prijs gaat geven, maak maar pak een beetje 2-3%. Ja, dan gaat iedereen daar zitten kijken, jongens. Daar passen, bij 2-3% horen heel andere prijzen dan nu. Veel lagere prijzen. Dus om te voorkomen. Dus wat zijn die vuiken gezwommen? Voor de economie maakt niet uit wat ze doen, maar voor de financiële markten wel. Dus de ECB heeft nou blijkbaar, hun taak is inflatie, 2% en voor de rest helemaal niks. Maar die hebben zich nou in een positie gemanoeuvreerd dat ze denken, ja, we moeten die financiële markt vriend houden. Want als daar rare dingen gaan gebeuren, God weet wat er dan nog meer gebeurt. Dus in plaats van inflatie is nou het vriend houden van de financiële markt de doelstelling nummer 1, 2 en 20 geworden.
In het Verenigd Koninkrijk, om toch nog even een uitstapje te maken, betaalt men een andere prijs, namelijk de prijs voor lockdowns, als je kijkt naar de laatste economische data.
Ja, nou goed, ook in het VK zijn ze in december, vielen de besmettingen weer wat tegen, zijn ze weer een harde lockdown gegaan. Ja, Thomas, de krimp, normaal, een goed jaar in de economie is 3% groei. En dan staat iedereen, dan gaan de champies gaan over de bureau zijn. De Britse economie is in januari met 3% gekrompen. En dat is dus inclusief alle steunmaatregelen die ook al over de economie heen gesproeid worden. En dan zie je gewoon voor de zoveelste keer bevestigd wat het betekent voor een economie in een groot rijk land als je een lockdown invoert. En aan de maakkant valt de schade dan nog wel mee. Aan de dienstkant is enorm. Dus de schade is -3, inclusief alle steun. Dus dat betekent gewoon dat exclusieve steun, een beetje economie met lockdowns, 4-5% per maand. Waar we normaal 3% per jaar al goed vinden. Zo desastreus is dat.
Kees de Kort, ik wens jou een heel goed weekend en ik spreek jou maandag weer.
Tot maandag, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Geke Feiten, directeur van het Verbond van Verzekeraars, en Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. En Corné, goedemiddag. Ik wil met jou beginnen. Want wij gaan het hebben over een boete van 65.000 euro, zo ongeveer omgerekend, die de Chinese overheid oplegt aan Tencent. Dat zijn toch bedragen waar zo'n bedrijf niet per se van moet schrikken. Waarom moeten wij het er dan toch over hebben?
Ja, omdat het eerste signaal is van het, of eigenlijk niet het eerste, maar dat het wederom een signaal is dat de Chinese overheid steeds meer de vinger in de pap wil hebben. Dit is een boete voor ongeoorloofde monopolieposities. Ze hebben overnames gedaan. Er zijn 12 bedrijven die deze boete hebben gehad. Maar je ziet dat de koers van Tencent daarom ook heel sterk reageert, want beleggers verwachten dus nog veel meer invloed van de Chinese overheid, dat die echt aan gaan pakken. Dat hebben we eerder ook al bij Alibaba en Ant gezien. En dit is wederom daar een teken van. Tencent was vannacht 5% lager. Je ziet ook dat groot aandeelhouder Prosus, die bij ons in de AIX zit, ook met 5-6% naar beneden is gegaan. Dus dat heeft wel een enorme impact. Zo'n klein bedrag, maar de miljarden vliegen om je oren als je gaat kijken naar de afwaardering van deze aandelen.
Prosus is ook weer een grote speler op de AIX. Dus als het met Prosus aanzienlijk minder goed gaat, dan merk je dat ook in de hele AIX, toch? Die trekt het een beetje naar beneden.
Ja, inderdaad. Nou, de hele AEX is nu vooral naar beneden, omdat we dachten dat de Amerikaanse obligatiemarkt een beetje tot rust was gekomen. Maar die is nu in Europa toch weer flink met hogere rentes hebben die gezien. Die is weer naar 1,6% gestegen. En dat valt toch wel een hoop tegen. Daarom zie je dat banken het nog relatief goed doen. De rest van de beurzen naar beneden. Beurzen en een hogere rente, dat is een slechte combinatie.
Geke, dan moeten wij denk ik nog even kort Evert evalueren. Dat is de storm van gisteren, een voorjaarsstorm. Is er inmiddels een berekening losgelaten op de schade die dat veroorzaakt heeft?
Ja, die is er. En ik heb je een primeur beloofd. We hebben er een getal op geplakt, voorlopig, want het is the day after. We denken dat dat Evert ongeveer 30 miljoen groot was. Exclusief overheid en agrarische sector. We hebben alle kassencomplexen nog niet op kunnen tellen. En dat kan overigens wel in papieren lopen. Maar dit is het getal voor nu.
En dat betekent dus 30 miljoen. Ik heb me even kort laten bijscholen op het gebied van stormen. De schade wordt voor een deel bepaald door een factor waar ik nog geen rekening mee had gehouden, namelijk de bladeren aan de boom.
Exact. Dit is eigenlijk de eerste voorjaarsstorm van het jaar. En gelukkig zit er nog geen blad aan de boom. Want je kan je voorstellen dat je weerstand van de inslag van wind op een boom met blad veel groter is dan als er geen blad aan zit. Dus dat scheelt absoluut een slok op een borrel. Maar wel windstoten van 110 km per uur. En zo ook gisteren voor mijn huis. Ik stond met verbazing te kijken. Ik hoorde een hele grote kraak. En bij mijn overburen ging een reusachtige dennenboom naar binnen. Dan sta je gek te kijken. Snel hond in de bench gepropt naar de overkant gelopen. En gezien gevraagd of het allemaal stabiel is.
Maar kijk je dan met het oog van de expert? Heb jij toch een zekere voorsprong? Ben jij toch een buurvrouw die er op dat moment meteen toe doet?
Nou, in die zin dat we wel even overlegd hebben van wat moeten we doen? Ik zeg, ik zou de brandweer bellen en je verzekeraar. Kijken wat er moet gebeuren om dit aan te pakken. En de brandweer was binnen 8 minuten. Ik was echt onder de indruk. Dat doen ze echt goed, onze brandweer. En ik kwam 's avonds thuis en ik zag dat de verzekeraar iemand had langsgestuurd. De boom lag in mootjes voor het huis en het dak was provisorisch gedicht.
Het systeem werkt, blijkt.
Ja, dan ben je toch weer even, het is een gekke dag, maar dan ben je toch weer even trots dat je voor de verzekeringssector werkt.
Corné, met jou gaan we naar een hele andere wereld. Het Green Seal schandaal, financieel schandaal, dat breidt zich steeds verder uit. Nog eventjes een korte introductie. Wat is dat schandaal precies?
Ja, Green Seal is van oorspronkelijk een Australische partij. En wat die doen is, die nemen betalingen aan leveranciers over. Met name van grotere bedrijven. Onder andere grote staalbedrijven. Maar daarin zijn ze veel en veel te ver gegaan. En Credit Suisse, die een van die fonds ook weer beheerde, die heeft zijn handen ervan afgetrokken. En daardoor is het balletje verder gaan rollen. Het lijkt wel een soort domino-D-Day. En wat je ziet is dat het steeds verder gaat. Er zijn ook veel bedrijven die geld aan Green Seal hebben geleverd. En met name in Duitsland en Engeland zijn de klappen toch wel vrij groot. Wat nu steeds duidelijker wordt is dat diverse Duitse overheidsinstanties geld hebben geleend aan Green Seal. En die moeten dus die leningen nu allemaal gaan afschrijven. En dat gaat heel ver. Bijvoorbeeld de opera van Keulen, die heeft 15 miljoen geleend. Ja, dat is weg. Het stadje Giessen kan 10 miljoen afschrijven. En die lijst is enorm lang. En daardoor zie je vooral dat in Engeland en in Duitsland toch wel op heel veel plekken deze schade gevoeld wordt.
Is dit l'histoire se répète? Want ik denk iSafe, toch ook een instantie waar heel veel lokale en regionale overheden de schade van hebben ondervonden. Zo komt het een beetje op me over.
Ja, nou, ik kan die vergelijking helemaal bevestigen. Het doet mij daar ook aan denken. En je zou toch zeggen dat op een gegeven moment de lessen wel geleerd zijn. Maar als ze in het te ver verleden zijn, dan is mensen blijkbaar vergeten. Ja, dat als je als overheidsinstantie je geld niet bij een veilige instantie leent, maar gewoon op de markt, dan loop je ook kans om het kwijt te rukken. En dan, als het dan fout gaat, ja, dan is de schade heel erg groot. En vooral voor die lokale instanties. Ik denk dat die daar dat erg veel pijn gaat doen.
Geke, nou hebben we het al een tijdje over allerlei rampspoed. Hè? Van stormen tot Green Seal, tot waar we begonnen over met Corné. Boetes die worden opgelegd. Er is misschien ook nog goed nieuws, namelijk de goedkeuring van het vaccin van Janssen.
Ja.
Waar ook altijd weer kanttekeningen bij horen, want het werkt maar in 67% van de gevallen.
Laat ik zeggen, de Hollands glorie, trots op Janssen. Laat ik daarmee beginnen. Voor mij gaat dit over perspectief. Perspectief dat er licht aan het eind van de tunnel is. En ik vond twee dingen mooi gisteren. Zowel de goedkeuring als vierde vaccin van Janssen. Maar ook, misschien net zo opmerkelijk, Griekenland rolt strandlakens uit voor geteste of immune toeristen. Nou, daar wordt iedereen toch spontaan opgewekt van. Het zonlicht aan het eind van de tunnel. En ik heb in het begin van COVID nauw samengewerkt met ANVR en Frank Oostdam. Ik heb echt groot respect voor de manier waarop die zijn sector heeft vertegenwoordigd in die begintijd. Zij hebben het echt extreem zwaar gehad. En ik gun ze absoluut dat er weer perspectief is. Vaccins, testen, ondernemend Nederland, de gezamenlijke bedrijven hebben ook hierop ingezet. Proactief testen, extra testlocaties waarmee je toegang kan krijgen. Misschien zelftest onder begeleiding. Alles wat je moet doen om grip op en zicht op dit virus te krijgen. En weer perspectief te maken, want volgens mij hebben we dat heel hard nodig.
Wat echt niet meer is dan een wenkend perspectief, het gaat nu namelijk gewoon gebeuren, is het getal van de week. Corné, wat is dat in dit geval?
Ja, dat kan eigenlijk maar één getal zijn. En dat is 1,9 biljoen. En dan weet jij eigenlijk al wat het is natuurlijk.
Ik vermoed van wel. Ik denk dat ik het er regelmatig over heb gehad de afgelopen weken. Het steunpakket
van Biden. Ja, dat denk ik ook. Ja, en dat is toch wel een serieuze, sowieso is het een serieus bedrag, maar dat betekent sowieso dat er $1400 per persoon naar de gezinnen toe gaat. Dus als je een beetje gezinnen hebt, twee keer $1400 plus nog een extra vergoeding voor kinderen, dan tikt dat best wel aan. En het aardige is dat je het is natuurlijk een enorme kickstarter voor de economie. En die kan dat wel gebruiken in de Verenigde Staten. Maar daarbovenop betekent het ook wel wat voor de aandelenmarkt. Je zag bij de vorige twee checks dat het voor een heel groot gedeelte de aandelenmarkt opging. Of niet een heel groot gedeelte, maar voor een gedeelte. En dat betekent dus dat met name hele specifieke delen van die markt daar toch wel wat gevoelig voor zijn. Nou ja, GameStop is maar zo'n mooi voorbeeld. Je ziet dat al dat aandeel opnieuw in een tweede bubbel is gegaan. Ik vind het prachtig om te zien dat iedereen naar elkaar maar achteraan loopt. De koers is in 3 weken tijd vervijfvoudigd. Ja, ik dacht dat de eerste keer de mensen de klapperbal hadden gehad en dachten van nou ja, dit is wel klaar. Maar het gaat opnieuw weer helemaal gek worden. En dat is wel, wel prachtig.
Nou, we kunnen ons geluk niet op. We hebben in ieder geval veel om te bespreken. Ook volgende week weer. Corné van Zijl, tot dan. Zometeen gaat het uitgebreid verder over verzekeraars.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur praten we over ondernemers als prooi voor criminelen. Nu gaat het eerst over lage rentes, over corona en klimaatschade. Verzekeraars zien dat schade door extreem weer een steeds groter deel van de taart opeist. En hoe financiële instellingen daarmee omgaan, deze financiële instellingen, dat hoor je nu van Geke Feiter, een van de directeuren van de koepelorganisatie Het Verbond van Verzekeraars. Welkom.
Dankjewel.
Bepaald geen beginneling in de wereld van het verzekeren, maar vooral expertise opgebouwd bij NN. En toen, geloof ik, vorig jaar begonnen bij Het Verbond.
Ja, exact. Na 4 weken Nieuw-Zeeland, het lijkt wel een vorig leven. Lang gekoesterde wens en tussen 2 banen in was het nog net mogelijk. In januari gestart, eind januari. En 16 maart hadden we ongeveer lockdown, geloof ik. Ja.
Wat voor schadejaar heeft dat dan opgeleverd? Hè? Dat kun je natuurlijk meten in de zin van hoeveel schade er vergoed is. Welke partijen hebben aangeklopt. Of er heel veel zaken veranderd zijn. Ik denk dat het antwoord ja is.
Ja, het is alles. Het is in eerste instantie gewoon crisismanagement. Wat gebeurt er? Hoe kunnen we duidelijkheid verschaffen naar markt en klanten? Hoe kunnen we daarmee media zo goed mogelijk kanaliseren? Zeker waar het ging om reisverzekeringen. Waar iedereen natuurlijk dacht van en nu? En hebben we ook heel veel goed werk kunnen doen. We hebben samen met de Buitenlandse Zaken en de ANVR een repatriëringsprogramma op kunnen zetten voor gestrande reizigers. En dan bedoel ik de gestrande reizigers zonder een reisorganisatie. Ja, dan zit je dus wel mooi vast in Marokko met een gesloten luchtruim. En daar hebben we echt 12.500 man terug naar Nederland kunnen halen. Samen met onze alarmcentrales, heel kundig.
Dat zijn onvoorziene operaties. Betekent het ook dat er onvoorzien veel geld is uitgekeerd, vergoed is, door verzekeraars het afgelopen jaar?
Nou, Als je onderaan de streep kijkt, keren verzekeraars elk jaar zo'n 75 tot 80 miljard uit. Het merendeel daarvan, overigens zo'n 45, is zorg, zorgpremie, zorggeld. De rest is voor inderdaad onze sector, schade, leven en inkomensverzekeringen. En wat je ziet in deze crisis is dat we met de verzekeringssector overal zitten. En dat betekent dat er plussen en minnen zijn. Je ziet bij annuleringsreisverzekeringen en evenementen zag je dikke minnen in het begin van de crisis. Je zag wat minder schade op wonen of mobiliteit. Nou, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Maar ook weer meer schade als het gaat om verzuimverzekeringen. Dus werkgever-werknemer gerelateerd ziekte. Maar ook uitvaart. En dus onderaan de streep. Het is te vroeg om het op te tellen. Alle verzekeraars komen nu ongeveer met hun jaarcijfers uit. Maar het zou me niet verbazen dat het onderaan de streep ongeveer hetzelfde is gebleven.
Over mobiliteit gesproken, want dat is denk ik iets wat veel luisteraars van BNR ook bezighoudt. En die horen zo af en toe reclames van een verzekeraar die zegt: we weten allemaal dat we minder reizen. En dat betekent ook dat er minder kans is op schade. En dat betekent ook dat je premie omlaag zou moeten kunnen. Waarom gebeurt dat in Nederland niet op grote schaal?
De ANWB dacht er trouwens iets anders over als het gaat om wegdruk en hun dienstverlening. En dat zagen we ook, want er was het hele jaar gezien niet heel veel minder verkeer. We zagen wel ander verkeer en andere spreiding, waardoor er gelukkig heel veel minder file was. We zien ook onderliggend dat schadelast op mobiliteit hoger wordt door alle steeds complexere auto's. Denk aan alles wat sensoren in bumpers en de rest heeft. We zien ook steeds meer elektrische auto's, meer massa. En dat betekent ook dat als je door zo'n auto wordt aangereden, dat je ook groter letselschade hebt. Dat zijn of qua motorverzekering of autoverzekering ook onderliggende factoren.
Dus er is eigenlijk heel weinig ruimte om de premie te verlagen. Misschien ook omdat er heel veel aanbieders zijn.
Het is een ontzettend concurrerende markt. DNB heeft er eerder ook haar zorg over uitgesproken. Dat zal betekenen dat elke verzekeraar aan het eind van het jaar moet concluderen van: jongens, hoe staat mijn portefeuille erbij? En kan er een premieverlaging, is dat gerechtvaardigd of niet? En dat zal blijken.
Een nieuwe categorie schade, overigens maar een relatief kleine, is de schade als gevolg van coronarellen. Ik heb daar een paar maanden geleden, toen dat aan de orde was en toen de avondklok inging, over gesproken met een woordvoerder van het verbond. En toen werd de ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk schade te kunnen vergoeden, te verhalen, ook op de daders. Afhankelijk uiteraard van hoe de polis er ook uitzag, onder welk kopje het zou vallen. Is dat inmiddels duidelijk?
Ja, wat wij nu inschatten is. Laat me eerst zeggen dat ik heel blij ben dat het niet langer dan een week heeft geduurd. Want dit was natuurlijk best een hele spannende fase. Een spannende fase ook voor verzekeraars, omdat wettelijk gezien zij niet mogen uitkeren bij molest, groot molest, sociale onlusten, burgeroorlog en dat soort dingen. Gelukkig hebben we heel snel kunnen vaststellen, samen met toezichthouders, van nou, dit kan gedekt worden. Dit is geen groot molest.
En dat daarmee is afhankelijk van het bedrag dat ermee gepaard gaat, of is dat afhankelijk van de aard van de schade?
Het is omvang en een aantal factoren. Nou, te technisch, ik zal je er niet mee vermoeien. Maar het was wel fijn dat we vrij snel helderheid aan de markt konden geven dat er gedekt was. Toen was natuurlijk, en we weten dat het ongeveer een orde grote miljoen is, schatten wij. Exclusief overheidsschade, die natuurlijk ook wat geleden heeft. En daarnaast heeft de politiek gevraagd om ook voorzieningen te treffen voor onverzekerde ondernemers. Want iedereen zag natuurlijk dat beeld van de Primera-ondernemer en kon invoelen dat dit gewoon echt heel sneu is. Ondernemers die al zo hard geraakt zijn, dan nog een keer zo door eigen bevolking.
Ik moet je nog even onderbreken voor andere voorzieningen. Dat is nieuws dat net binnenkomt, dat het kabinet 2 bestaande steunmaatregelen voor ondernemers verder uitbreidt. Het gaat om de tegemoetkoming voor vaste lasten. De TVL die gaat omhoog van 85 naar 100%. Budget voor de TONK wordt ook verdubbeld. De TONK is de steunmaatregel voor mensen die hun noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen, omdat hun inkomen door de coronacrisis is gedaald. Het gaat in totaal om een bedrag van 730 miljoen euro extra aan nieuwe uitbreiding van het pakket in dit tweede kwartaal. Wij gaan gewoon weer door.
Dankjewel. En fijn dat dit geregeld is. Dus daarnaast is er een regeling opgetuigd. En die gaat binnenkort door de Kamer, begrijp ik. Voor onverzekerde ondernemers. Hebben we ook meegeholpen om die op te zetten. Maar mijn indruk is dat het echt het merendeel gewoon gedekte schade is. En je zag eigenlijk dat alle verzekeraars met gezwinde spoed die schades hebben afgehandeld. Dus sommige glasverzekeraars hadden het in 48 uur alweer alweer dicht.
Als je alle plussen en minnen dus bij elkaar optelt, zeg jij, dan is het bedrag aan uitgekeerde schade niet heel wezenlijk anders dan voorafgaande jaren. Dan hou je wel een structureel probleem over, dat eerder in deze uitzending ook al kort aan de orde kwam, namelijk die lage rente, die kosten wat kosten gehandhaafd moet worden. Als je ook luistert naar de laatste persconferentie van Christine Lagarde. In hoeverre komen ook verzekeraars daardoor in een lastig pakket?
Nou, lage rente is zeker een uitdaging voor de verzekeringssector. Maar het is niet iets van gisteren. Dit speelt al langer. We leven er al een paar jaar mee. En dat betekent ook dat verzekeraars er rekening mee kunnen houden in hun vermogensbeheer, beleggingsbeleid. Anderzijds op zoek naar marge ook heel hard hebben gewerkt aan een efficiëntie, aan een kostenniveau.
Betekent met minder mensen bij verzekeraars bijvoorbeeld?
Ja, minder mensen, minder kosten. Want ook dat speelt natuurlijk mee in de zoektocht naar hoe hou ik mijn rendement overeind.
Maar betekent dat ook dat verzekeraars ook op de lange termijn, want het is niet van gisteren en het is ook niet morgen opgelost, steeds kleiner in omvang zullen worden?
Nou, dat heeft natuurlijk vooral te maken met de risico's die er op de markt zijn en gedekt moeten worden. Niet zozeer met de omvang. Of bedoel je kleiner in personeelsbestand?
Dat ook.
Dat zou natuurlijk kunnen. En we zien dat in de grote sprong voorwaarts die we afgelopen jaar in COVID-tijd hebben gemaakt in digitalisering. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze eigen sector. Die sector is trouwens keurig overeind gebleven. Ik heb het beeld dat 95% van die sector thuiswerkt. Je zag dat, en overnight, dus nou, best knap. En je zag ook dat de dienstverlening overeind bleef. Maar nog belangrijker, dat de klanttevredenheid zelfs omhoog ging. Dus daarmee zie je dat al die bedrijven qua digitalisering echt een grote stappen voorwaarts hebben gezet. Maar ook dat hun klanten dat verwachten. Op een andere manier efficiënter bediend te worden.
Mag ik naar een speciale categorie klanten toegaan in de vorm van een dilemma? Komt-ie aan. Verzekeraars doen er verstandig aan om in tijden van een pandemie geen evenementen te verzekeren. Of wij hebben een maatschappelijke plicht om bijvoorbeeld festivals en congressen door te laten gaan. Wat zou jij zeggen als je moest kiezen tussen deze twee?
We laten ze doorgaan en daarom hebben we ze aan tafel gezet.
Dat was een optie die volgens mij niet in het dilemma naar voren kwam. Maar het zegt misschien iets over de weg die jullie nu samen proberen te bewandelen. Geke Feiter is hier directeur van het Verbond van Verzekeraars. Er zijn organisatoren geweest van grote festivals bijvoorbeeld. Die hebben gezegd, nou, luister eens, wij dachten dat wij verzekerd waren. Nu zijn de voorwaarden zo aangepast dat alle schade die het gevolg kan zijn van een pandemie, lees deze coronacrisis, toch niet wordt vergoed. En daarom gaan wij ook überhaupt niet meer zo'n festival of congres, groot evenement organiseren.
En dat is natuurlijk een probleem. Dat is precies het punt wat ik net probeerde te maken. Als iets onverzekerbaar is, betekent dat niet dat wij zomaar de handen ervan aftrekken. Want wij snappen het belang van de evenementensector voor economie en voor samenleving. Daar waar er dekking was voor de lopende evenementen met lopende verzekeringen, is er gedekt. Nou, soms was er dan nog discussie of is er uitgekeerd. Soms was er dan nog discussie over de uitkering.
Ja, ik heb zelf een gesprek gevoerd met Duncan Stutterheim, verbonden aan ID&T. Die dachten, wij hebben recht op een bepaald bedrag. De verzekeraar dacht daar anders over. Had te maken met wanneer die verzekering is afgesloten en of er betaald moest worden.
En over informatieplicht.
En over informatieplicht.
Nou, daar heb je dan een rechter voor.
Moeten uitkeren inderdaad.
Nee, en prima, daar is een rechter voor, er wordt een uitspraak gedaan en wordt uitgekeerd. En op zich, in die eerste fase van coronacrisis was het natuurlijk ook niet zozeer een probleem. Want iedereen voelde wel aankomen van, ja, dit is niet in een kwartaal voorbij, dit gaat wel even duren. Dat besef daalde in, dus er viel op dat moment ook niet zo heel veel te verzekeren. Ondertussen snappen we natuurlijk wel dat er een moment komt dat het weer kan. En dan wil je dat ook eigenlijk met verzekering faciliteren, zodat mensen ook weer risico's kunnen nemen, kunnen ondernemen. Alleen in de internationale markt, waar verzekeraars ook hun risico's weer herverzekeren, en daar waar je internationaal kan spreiden en daarmee toch meer risico kan nemen, zagen de herverzekeraars natuurlijk ook dat een pandemie toch echt een wereldwijd ding is. En waar verzekeren normaal gesproken gaat over, als het links stormt, stormt het rechts niet, en onderaan de streep klopt het wel gemiddeld, zie je bij pandemie dat je met evenementen eigenlijk onverzekerbaarheid hebt. Nou, dat ongemakkelijke gevoel was voor ons aanleiding om iedereen aan tafel te zetten. Hebben in juni gedaan. alle grote evenementenbrancheorganisaties, de overheid en met elkaar en ook onze eigen sectorleden.
Is dat jullie initiatief geweest? Want ook de evenementenbranche heeft natuurlijk wel gezegd, hier moet iets voor gebeuren. En ook de overheid werd daar steeds ontvankelijker voor. Maar het is jullie initiatief geweest om samen tot een regeling te komen.
Exact. Op 25 juni hebben wij alle partijen om tafel gehad, omdat we ons daar oncomfortabel bij voelen. Ook als het onverzekerbaar is. En daaruit zijn eigenlijk een aantal opties naar voren gekomen. En dat ging van een gezamenlijke pool, zoals wij ook voor terrorisme hebben opgetuigd, publiek, privaat, overheid en verzekeraars.
Verschillend geld in van ongeveer 1 miljard. En mocht er schade zijn als gevolg van terrorisme, herverzekeraars, verzekeraars, de overheid.
Nou, dat was één optie. Een andere optie, een garantiefonds. Denk aan iets wat op bijvoorbeeld een SGR-achtig construct lijkt. En uiteindelijk is daarvoor gekozen. En heeft gelukkig de overheid daar ook 300 miljoen in gezet. Want het idee van zo'n fonds is natuurlijk dat je afdraagt en bijbetaalt. En dan houdt dat zichzelf wel vlak. Maar in zo'n beginfase heb je natuurlijk geen kapitaal. En moet er geld in aan de voorkant. Ik ben heel blij dat de overheid dat belang heeft gezien en 300 miljoen erin heeft gestopt.
Is dat nou veel of weinig? Hè? Het is natuurlijk bijna nooit goed. Maar er is voor miljarden schade geleden. Zometeen mocht het niet doorgaan, zo'n festival, dan ben je er toch ook niet als je die taart van die 300 miljoen met talloze organisatoren moet gaan verdelen?
Nou, op een gegeven moment moet je perspectief zien met vaccinatie, met testen, met al dat soort dingen waarop je gecontroleerd en veilig weer open kan. Tegen die tijd kunnen die evenementen dan ook weer draaien. Tegen die tijd zullen verzekeraars ook, verwacht ik, gewoon weer gaan dekken. Al het andere buiten pandemie, denk aan de zieke artiest, denk aan slecht weer en al die andere dingen die meespelen bij evenementen. En dan gaat dat weer lopen. Maar ik kan me wel voorstellen dat vaccinatie, teststrategieën en dergelijke daar ook een rol in hebben.
Maar een pandemierisico, dat staat dus vanaf nu altijd in de voorwaarden. Dat verdwijnt daar niet meer uit, omdat we nu weten, dit kan gebeuren en dat kan funest gevolgen hebben.
Iedereen heeft nu door dat dit onverzekerbaar is.
Dus dat verdwijnt niet zomaar meer uit de lettertjes?
Nee, dat verwacht ik niet, want de basisregels van verzekeraar gaan gewoon niet meer op. Dat het nooit overal tegelijk op de wereld regent. In dit geval dus wel.
Nu we het toch over regen hebben, nog één dilemma.
Ja.
Schade door extreme weersomstandigheden valt ook nauwelijks te verzekeren. Of door de juiste voorspellingen zijn wij in staat klimaatschade toch te vergoeden.
Nou, Thomas, dit is eenvoudig. Dit is nummer 2.
Ja, is het zo eenvoudig inderdaad? Ik begrijp dat het verbond ook samen gaat werken met het KNMI.
Ja, dat is natuurlijk de knipoog. Vorige week hebben wij onze samenwerking met de KNMI aangekondigd. Ben ik echt trots op. Wij zien klimaatverandering, we zien extreem weer. We zien allebei meer schade. Maar wil je op klimaatverandering en extreem weer echt beleid gaan maken met elkaar, dan zul je de impact ervan beter in beeld moeten brengen. En ik denk juist dat met onze gezamenlijke data, kenniskunde van die twee instituten, dat we echt daar meer zicht en grip op krijgen.
Wat gaat dat dan concreet opleveren? Jullie zitten allebei op een hele hoop kennis. Als je die gaat delen, waar resulteert dat dan in?
Ja, enerzijds denk ik dat verzekeraars beter hun risico's kunnen inschatten en ook hun producten en herverzekeraars kunnen inkopen. Anderzijds denk ik dat we echt meer preventie kunnen gaan doen. Preventie, tijdige waarschuwingen en dergelijke. Maar misschien ook wel, want dat zagen we vorig jaar bij een hagelonderzoek wat we hebben laten doen. Misschien ook wel een stuk ruimtelijke ordening en planning van de overheid. Wat gepast is met klimaatverandering en extremer weer.
Kun je dat wat concreter toelichten? Blijkbaar doet het ertoe waar een kast staat. Omdat je ook al weet, in het ene gebied hagelt het net wat harder en wat vaker dan in het andere gebied.
Ja, we hebben vorig jaar onderzoek laten doen naar hagelinslag. Doordat het steeds warmer wordt in Nederland, heb je meer convectie, stijging van lucht. Meer stijging is meer grotere hagelstenen. Ik was echt geschokt toen ik het onderzoek zag. De kans dat er nu 8 centimeter hagelstenen vallen is al 10% in Nederland. Vond ik shocking. Maar daarbinnen is de kans dat het in Noord-Brabant valt 8 keer zo hoog als in Noord-Holland. Is het dan misschien tijd dat we iets aan ruimtelijke planning gaan doen in een steeds extremer weer en een klimaatverandering?
En dat gebeurt nu dus nog te weinig. Dit is het zoveelste pleidooi eigenlijk om te komen tot in ieder geval een minister van ruimtelijke ordening in een volgend kabinet?
Nou, als ik in de verkiezingen gesproken hoor worden over een sterke overheid, vind ik dit nou typisch van die onderwerpen waar ik denk van graag.
Wat is op dit moment eigenlijk het grootste klimaatrisico? Want het gaat over regen, het gaat over hagel, het gaat over droogte. Volgens mij wordt het ook wel gezegd alles wat van boven komt. Maar droogte, dat komt niet bepaald van boven. Maar wat is op dit moment de grootste post ook voor verzekeraars?
Nou, vorige week hebben wij samen met een aantal andere organisaties een manifest over funderingsschade en droogte uitgebracht. Dat is echt wel een grote ticket. In onderzoek van Deltaris vorig jaar hebben we gezien dat niet alleen die palen in Amsterdam, dat wisten we al lang, en die houtrot, et cetera, maar dat door droogte en klimaatverandering ook nog eens 1 miljoen andere huizen in Nederland at risk is. Gewoon fundering op staal, gewoon op zand heet dat. In riviergebieden en dergelijke. En op het moment dat je 1 miljoen huizen raakt, en dat niet op tijdig ingrijpt, ja, dan heb je het volgens Deltaris over iets tussen de 5 en 39 miljard.
En aan wie is het dan om tijdig in te grijpen? Is het dan de eigenaar?
Kijk, dit is niet van buiten komend plotseling onheil. Dus dit is geen verzekerde schade. Maar we vinden het wel dat we de kennis en de know-how hebben om te agenderen. Dit gaat over watermanagement. Wij zijn natuurlijk in Nederland kampioen water kwijtraken. Daar zijn we op ingesteld. Water wat uit Duitsland en uit de bergen komt zo snel mogelijk naar Nederland. Maar we zullen ook kampioen water vasthouden moeten gaan worden. En we hebben ook afwegingen te maken tussen bouwgrond, agrarisch grond, de manier waarop we met onze waterspiegel daarin omgaan. Dus ik vind fundering en droogte vind ik een absoluut groot ding. Gelukkig herkent Edes, de woningcorporaties, Vereniging Eigen Huis, banken herkennen het ook. Dus we staan hier samen achter. Ook dit vraagt een sterke overheid.
Het vraagt ook om de financiële middelen om dat allemaal te kunnen doen. Het vraagt ook om draagvlak om je te blijven verzekeren. Want ik dacht nog even misschien heel hoog over. Hè, maar als nu de risico's toenemen en dat misschien ook resulteert in een hogere premie, hoe groot is dan de kans dat mensen zeggen, ja, ik begrijp het risico, maar ik kan het op dit moment financieel niet leiden om het te verzekeren, waardoor uiteindelijk steeds minder mensen zich verzekeren en de premie voor die mensen alsnog weer verder de hoogte ingaat.
En daarom gaat al dat onderzoekswerk ook over preventie. Wat kunnen we doen om het te voorkomen? Kijk, want je zou kunnen zeggen van, nou, en dan loopt dat risico maar op in het kader van klimaatverandering en de verzekeraars gooien de premie omhoog en dan onderaan de streep klopt het wel weer. Maar als we nou met elkaar kennis en kunde kunnen bundelen om dat te voorkomen, de juiste stappen te zetten in beleid, in ruimtelijke ordening, in preventie, doen we dan de maatschappij geen betere dienst? Ik denk dat het antwoord ja is. Ja.
Wordt 2021, dit jaar, sowieso een fundamenteel ander jaar dan 2020 voor verzekeraars? Corona heeft natuurlijk nog een lange nasleep.
Ik ben heel benieuwd wat het economisch herstel gaat zijn. Ik zag dat alle CEO's op de voorpagina van het FD er positief over zijn. Allemaal positieve projecties, of in ieder geval 3/4 van hen. Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat het voor ons, want wij zijn natuurlijk een ondersteunende industrie. Wij ademen mee met de economie en de samenleving. En dat betekent ook dat als het goed gaat met herstel, gaat het ook beter. Kunnen wij meer werk doen? Het is ook spannend hoe we zo meteen van een gestutte economie naar een niet gestutte economie gaan. Op welk tempo de schuldenbergen worden weggewerkt.
Nou, rustig aan is vooralsnog het advies.
Ja, ik denk dat dat verstandig is. Anderzijds zie je dat sommige sectoren absoluut niet lijden. Op dit moment in Nederland. Andere absoluut wel. En we hebben het er net al over een paar gehad. Misschien moet je differentiëren in beleid. Hoe je die stutte eraf gaat trekken en welk tempo. Maar dat is ook bepalend voor ons als sector.
Geke Feiter, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Wil je meer gesprekken terugluisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met de wethouder Economie van Den Haag, Saskia Bruinis. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Dan weet je ook meteen hoe de toerisme sector zucht onder het coronaregime in Den Haag. Die podcast die vind je via onze app of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen in het tweede deel van BNR Zaken doen. Het ondernemerspanel en een laatste update over de uitbreiding van het steunpakket van onze politiek verslaggever Thomas van Groningen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en Van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemers. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
kabinet breidt de steunpakketten voor ondernemers uit. En het gaat in totaal om 730 miljoen euro die gemoeid is met die uitbreiding. En het pakket geldt dan voor het komende kwartaal. Toch, politiek verslaggever Thomas van Groningen?
Ja, dat klopt. Dus het gaat om een uitbreiding van de steunmaatregelen in kwartaal 2 van dit jaar. Dus dat is april, mei, juni. En het gaat dan om de TVL. Dat is de tegemoetkoming vaste lasten. Dat was 85% maximaal wat je kon krijgen. Dat wordt nu, na een jaar aandringen, eindelijk 100%. Dus als je 100% omzetverlies hebt in het hele kwartaal, want het wordt echt per 3 maanden bekeken, dan heb je dus recht op 100% vergoeding van je vaste lasten volgend kwartaal.
Het zou kunnen dat je volledig wordt gecompenseerd.
Zou kunnen.
Maar afhankelijk is dat uiteraard nog altijd van je omzetverlies. En welke branches is de verwachting gaan hiervan profiteren?
Nou ja, dat vind ik wel ingewikkeld, want het gaat over april, mei, juni. Dus ik zat wel even te denken van ja, er wordt nou met veel bombardie gezegd, we gaan meer geld uittrekken. Maar in die periode gaan de meeste branches langzaam heropenen. Je kan je afvragen, welke bedrijven hebben nou echt in april, mei, juni vanwege corona nog 100% omzetverlies. De reisbranche kan weer wat gaan verkopen wellicht. De evenementensector kan misschien wel weer wat tickets gaan verkopen. De horeca is voor een deel weer open. Dus wie heeft hier nou echt profijt van? Dat kan je je wel afvragen. Maar het is in ieder geval een mooi gebaar. En Koninklijke Horeca Nederland is een van de clubs die echt hebben gezegd, dit moet nu gebeuren, want die bedrijven zitten aan het einde van hun reserve. Hè. Dus die kunnen dat kleine beetje vaste lasten wat ze nog zelf moesten bijdragen, dat kunnen ze niet meer betalen komend kwartaal. Dus je moet ze helpen met die 15% extra.
Hoe kijk je naar de timing van dit gebaar?
Nou, die is in die zin wel opmerkelijk natuurlijk. Een paar dagen voor de verkiezingen krijgen we ineens te horen dat er 730 miljoen euro extra naar het bedrijfsleven gaat. Ja, kijk, die TVL, daar wordt al een jaar om gelobbyd door het bedrijfsleven. Er moet meer geld bij en dan nu ineens is het mogelijk. Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Ik moet nog één ding zeggen, ook de tonk wordt verdubbeld. Er ging 130 miljoen naartoe, dat wordt nu 260. De tonk is een regeling zodat gemeenten, mensen die echt in de financiële nood zijn gekomen, die ondernemers, om die te helpen. En die gemeenten hadden daar nogal moeite mee, want het potje was niet zo groot. Ja,
het gaat om noodzakelijke rekeningen die mensen echt niet meer kunnen betalen.
Precies, die krijgen nu dus 130 miljoen euro extra.
Politiek verslaggever Thomas van Groningen, dankjewel.
Ondernemerspanel.
En dat ondernemerspanel wordt gevormd door Elske Doets van Doetsreizen en Boris Veldhuizen van Zanten van de Nextweb. We hebben heel veel onderwerpen op ons menu staan. Maar Elske, ik wil met jou toch ook beginnen over dat steunpakket dat wordt uitgebreid. Onder andere de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten, 100% voor de mensen met de juiste codes. En ik zou denken, jij bent reisondernemer, maar jij komt helemaal niet in aanmerking voor welke vorm van TVL dan ook.
Nee, dat klopt. Zeg maar de TVL laatste kwartaal 2020, die heb ik wel kunnen aanvragen, maar die is afgewezen omdat ik een verkeerde SBI-code heb. Dat is iets bij de Kamer van Koophandel. Het lijkt alsof ik een financiële instelling ben en dat komt omdat ik ook af en toe nog wat reisverzekeringen verkoop. En voor dit kwartaal kan ik hem helemaal niet aanvragen, terwijl wij best wel ook nog een soort extra, ja, fooi hebben gekregen van de overheid voor alle annuleringskosten die wij hebben gemaakt vorig jaar. Maar ik kan hem niet eens aanvragen, omdat hij blokkeert.
Die verzekeringen zitten jou dus in de weg in dit opzicht?
Ja, precies. En dat is heel erg beperkt wat wij nog doen. Want ja, als je verzekeringen verkoopt, moet je eigenlijk heel veel vergunningen hebben vanuit de AFM. Dus dat is sinds een jaar of drie eigenlijk non-existent. Dus die SBI-code heb ik nu weggehaald. Maar misschien is dat te laat om in aanmerking te komen voor al die mooie steun die op ons ligt te wachten.
Ja, wat ligt er nog meer op jou te wachten? Want er is de afgelopen dagen ook veel te doen over de vouchers, het fonds. Dat is opgericht, hè. Mensen die een reis hebben geboekt, die kunnen dat omzetten in geld, hun geld terugvragen. Er wordt gezegd dat er een run op komt en dat dat ook ervoor kan zorgen dat reisondernemingen groots in de problemen komen. Wat denk jij?
Nou ja, kijk, natuurlijk zijn er ontzettend veel klanten, ook bij mij, die dus hebben gekozen voor een reisvoucher. En omdat die crisis zo lang duurt, hè, ik zei net tegen je, ik vier vandaag mijn crisisjubileum. Ik ben vandaag precies een jaar in crisis. En er eigenlijk ook geen perspectief is wanneer we nou weer kunnen gaan reizen. De hele wereld zit nog op slot. Het enige bestemming is IJsland, die zegt vanaf 1 mei ga ik weer klanten ontvangen of reizigers ontvangen, omdat zij dan helemaal gevaccineerd zijn. Dubai is ook bereid al die tijd al om mensen te ontvangen, ook al mogen wij daar officieel niet heen als Nederlander. Ja, zolang er geen perspectief is, gaan mensen natuurlijk ook geen reizen boeken. En gaan ze ook geen vouchers inwisselen.
En dat betekent dat ze hun geld terug willen.
Precies. En ja, dat is pijnlijk, want dat voucherfonds, dat moet ook nog goedgekeurd worden door Brussel. Want ja, iedereen heeft het allemaal over de Tweede Kamerverkiezingen. Maar uiteindelijk blijkt natuurlijk dat die macht van Brussel veel groter is dan wij allemaal beseffen. En dat kan een enorme vertraging geven. Dus ja, het wordt wel spannend voor sommige bedrijven.
Boris, jij ook van harte welkom op het crisisjubileumverjaardag van Elske. Je hebt zelf ook een kleine crisis ondervonden, want je bent opgelicht, begrijp ik.
Ja, ja, het is heel gênant, maar dat ga ik dan nu toch aan plein publiek toegeven. Ja, ik had een momentje anderhalf week geleden dat ik... Er is een bepaald soort schoenen, die wil ik graag hebben, maar die verkopen ze alleen in Amerika.
Het is nog gênanter geworden, ja, het schoenen.
Ja, ik ga ook niet zeggen welke schoenen worden, helemaal gênant. Ja,
je komt hier altijd op Crocs, dat weten we toch allemaal.
Je hebt al een keer mijn gele jas aan gehad hier.
Heel gele jas, ja. Nee, ik ben heel fashion conscious, zoals je weet. Maar in ieder geval, ik had dus die verkopen ze in Amerika. En ik denk, nou ja, ooit komen die natuurlijk wel naar Nederland. Dus zo om de maand check ik even Google, ik dat merk, Nederland. En een beetje moe, s'avonds was het eerste resultaat opeens die merknaam Nederland.com. Dus ik dacht, hè, eindelijk. Dus ik ga naar die site en volledige site, alle schoenen helemaal te bekijken. En ik vond mijn schoen ook niet alle maten nog voorradig, maar die van mij wel en in de aanbieding. Gewoon zeg maar de helft van wat ze in Amerika kost. Dus ik dacht, nou, too good to be true. Dus ik klik op bestel en ik word geredirect naar een betaalportal. Wat een beetje, waarvan ik dacht, nou, maakt niet een hele professionele indruk. Maar goed, ja, nog niet speciaal wantrouwig. Dus ik betaal en ga naar bed. En twee dagen later denk ik opeens, hey, ik heb eigenlijk helemaal niet een soort bevestigingsmail gekregen of zo. En toen begon het een beetje soort te wringen. Dat ik dacht, oh, wacht eens even. Dus toen ging ik wat onderzoek doen. En toen typte ik die payment provider, de naam in. En het eerste resultaat daarvan was, dit is een bekende Chinese scam. Echt, oh mijn
god. Hey, maar Boris, jij bent toch hartstikke tech-savvy. Je bent toch bepaald geen digibet in dit opzicht. Ja, dus je vertelt het waarschijnlijk ook om aan te geven, iedereen moet altijd blijven opletten.
Ja, nou, ik word echt thuis uitgelachen en op kantoor heb ik nog niet eens durven te vertellen. Maar want ja, mijn hele credibility. Ik ga ervan uit dat ik nooit meer word uitgenodigd als internet-expert nadat ik dit heb toegegeven ook. En ja, het is gewoon goed gedaan. Je let er waren natuurlijk een paar signalen. Hè, dus die prijs was een signaal dat het zo goedkoop was. De domeinnaam redirecten. Dus het was merknaam Nederland.com. Maar dat redirecten naar een .top domein. Wat niet heel. Dus dat was eigenlijk een red flag.
Je wist het allemaal wel. Zoals je er net over vertelt, denk precies. Je ook van, waarom ben ik zo lang doorgegaan op dit pad?
Nee, dus die hebberigheid voor mij. En een beetje naïef en een beetje moe. En je let een paar dingetjes niet op en opeens...
Google je nog steeds op die schoen?
Nog steeds, ja.
Okay.
Het is wel mooi. Je kunt het trouwens wel. Het is wel erg aan te raden. Je kunt gewoon naar politie.nl en aangifte doen online. Het is een heel simpel proces. Loop je zo doorheen. En dat is wel goed om te blijven doen. Dus dat is dan nog.
Gaan even door op het spoor van de criminaliteit. Want het ministerie van Justitie en Veiligheid, VNO-NCW, MKB Nederland, komen met de campagne Blijf Alert. En die moet ondernemers waarschuwen voor malafide investeerders. Michael de Man is veiligheidsadviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij heeft op Omroep Brabant uitgelegd wat het probleem precies is.
Het water staat aan de lippen bij ondernemers. Het geld is lastig te verdienen, zeker gezien alle aangescherpte overheidsmaatregelen. Daarnaast, criminelen zijn van alle tijden en die weten heel goed op situaties in te spelen. Dus juist nu het geld bij ondernemers wat minder is, maken criminelen misbruik van ondernemers door hen te benaderen voor misschien deelname aan hun praktijken.
Heb jij hier, Elske, wel eens mee te maken gehad?
Nee, maar ik heb wel een keer ook digitale fraude gehad, waarbij zeg maar een e-mail werd nagedaan die ik stuurde naar mijn financieel manager. Dat doe ik dan. Hè. Dan zeg ik, kan jij even Thomas betalen? De som van 40.000 euro, dat mailde ik naar mijn financiële manager. En die bood opeens een betaling aan mij om goed te keuren. Ik zeg, hoezo ga ik dit overboeken? En toen zegt hij, dat heb jij net gemaild naar mij.
Dus dat is digitale fraude. Is dat een soort vorm van CEO-fraude?
Ja, maar het kwam bij hem echt over alsof ik... Zo doe ik dat ook. Dat hebben ze dus kennelijk gekopieerd, hoe ik dat dan doe. En daardoor leek het dus echt. Maar gelukkig dat we natuurlijk wel meerdere ogen hebben.
Dus ja. Een bioscoopketen, een paar jaar geleden.
Ja, Pathé, mogen we gewoon zeggen hoor. Want Pathé, heeft okay, alle voorpagina's gestaan.
Niks gênants meer vandaag, alles is open. Ja, inderdaad. Dus die hebben, ja, geloof ik, 10 miljoen of zo op die manier. Want dat werd steeds erger, dan is het bedrag overgemaakt. En dan op een gegeven moment heb je een soort vertrouwensband. En dan denk je ook van, oh ja, nou ja, het zit wel goed, het bedrag is overgemaakt. En dat ging maar door tot 10 miljoen. Volgens mij de CEO en de CFO hebben daardoor hun baan verloren.
Klopt, waarvan de CFO het heeft aangevochten en volgens mij ook die zaak heeft gewonnen. Oh, dat geheel terzijde. Ja. Maar de situatie die nu geschetst wordt, is dat ondernemers het eigenlijk allemaal niet meer rond kunnen rekenen. Dat er dan plotseling iemand op de stoep staat die zegt, nou oké, ik kan jou helpen. En dat je op die manier in het criminele circuit getrokken wordt.
Ja.
Kun je er iets bij voorstellen, Boris?
Ja, absoluut. Want dat is inderdaad bekend. Hè? Dat juist mensen in een zwakke situatie dan ook dus de red flags negeren. Omdat het een soort hun laatste strohalm is. Dus bijzonder pijnlijk natuurlijk. Dat juist mensen in een zwakke positie dan worden uitgebuit. En een extra reden om dus te blijven opletten.
Ja, nou is het overigens ook zo dat MKB Nederland het niet alleen hierover heeft gehad. Maar ik las een artikel van de voorzitter, Vonhof. Die zei, wat niet zo crimineel is, maar wat wel gebeurt, is dat er voor een prikkie noodlijdende bedrijven worden overgenomen door grotere concurrenten. Dat is niet crimineel, maar wel onwenselijk. Is dat inderdaad onwenselijk of is dat nou eenmaal hoe de markt werkt, Elske?
Ja, ik heb ook het artikel van hem gelezen. Je ziet nu wel dat het speelveld gewoon heel erg kaal geslagen wordt. Hè? Dus de kleinere ondernemers die lijden gewoon enorm gedurende deze crisis. Ja, en die maken wel vaak een deel uit van een kleurrijke binnenstad. En dat zijn wel de verliezers van deze coronacrisis. En dat hoop ik althans natuurlijk niet. Want ja, die worden dus gemakkelijk opgekocht of overgenomen. Want ja, het is niks meer waard.
Ja, bij jou staat er dus niet zozeer een zware jongen voor de deur, maar misschien wel eens een keer een groter concurrerend reisbedrijf dat zegt.
Nee. Dat is absoluut nog niet aan de orde. Dat was alleen in de goede tijden zo.
Oh ja?
Ja.
Maar in de goede tijden was jouw bedrijf misschien ook heel veel meer waard.
Ja.
Dus de gedachte dat je voor heel weinig een heel goed bedrijf kunt kopen, daar heb jij in ieder geval nog niks van gemerkt.
Maar het kan voor mijzelf wel een kans zijn. Ik heb veel technologie. En daar kan ik makkelijk ook andere bedrijven aan koppelen.
Boris, is dit marktwerking? Zijn dit de uitwassen van marktwerking? Moet je het accepteren? Moet je er iets tegen doen?
Het zit hem helemaal in de framing. Dus zoals jij het net zegt, hè, grote jongens die misbruik maken van de situatie, klinkt heel negatief. Maar je hoort ook van bedrijven die zeggen, ja, ik ga anders failliet. En failliet ga ik sowieso. En dan is er nog een soort reddingsmogelijkheid. En ja, natuurlijk krijg je dan niet wat je oorspronkelijk ervoor had gehoopt te krijgen. Dus dan zou ik inderdaad zeggen marktwerking. Hè. Dus jij brengt het als een soort vijandige overname.
De woorden van de voorzitter van MKB Nederland. Ja, die misschien ziet dat kleine MKB'ers aan het spartelen zijn.
Maar dat is natuurlijk ook zo. Ik sprak een ondernemer en die zei, ja, mijn verhuurder wil niks aan de prijs doen. En ik weet gewoon dat hij echt hoopt dat ik het beltje ermee neergooi. Omdat ik op een goede locatie zit. En ik weet dat hij het dan waarschijnlijk duurder weer kan verhuren. Ja, dat is natuurlijk niet heel sympathiek. Krijg je geen karmapunten voor.
Nee.
Maar er zit natuurlijk ook bij een hoop van die MKB'ers natuurlijk ook een hoop opvolgingsproblemen. En dan zit je nu ook nog met die coronacrisis. Dus ja, dan kan dat dus een licht elegante exit-strategie zijn.
Ik heb het idee dat we iets te pakken hebben.
Zaken doen.
Want ik wil het met het ondernemerspanel hebben over stoppen. En wanneer je dat doet, Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web is hier en Elske Doets van Doetsreizen. Veel ondernemers voelen zich genoodzaakt om de stekker uit hun bedrijf te trekken. Nog voordat er sprake is van een faillissement, blijkt uit cijfers van het CBS, er is een record aantal stoppers. Overigens staat er ook een record aantal starters tegenover. Maar ook stoppen, dat is mentaal denk ik al ontzettend ingewikkeld. Maar zorg er niet meteen voor dat je van alle problemen af bent. Want je hebt voorraden, je hebt werknemers, je hebt een contract met degene van wie je het pand huurt. Hoe kun je die wegwerken? Of is dat eigenlijk onmogelijk, Elske?
Ja, kijk, ik denk dat het grootste probleem is inderdaad je huur en je werknemers. En vaak zijn, tenminste ook familiebedrijven, zoals ik bijvoorbeeld, hebben gewoon mensen die heel lang bij hen werken. Dus dat betekent dat je fixe transitievergoedingen moet gaan betalen. En kan je dat dan nog?
Stoppen zou goedkoper moeten worden.
Ja, dat heeft Jacco Vornhoff ook voorgesteld. Want die zegt, ja, die bedrijven hebben zelf niet bedacht dat ze in deze crisis kwamen. Dat is niet door slecht ondernemerschap. Dat is gewoon omdat de economie op slot is gegaan. Dus moet je dan ook gaan bloeden voor die transitievergoedingen die je moet gaan betalen. Want er ligt natuurlijk een enorm stigma op failliet gaan in Nederland, zeg maar.
Ja, maar failliet gaan is toch nog weer significant anders.
Ja,
dan
maar
stoppen.
Dat is dan de andere kant van de medaille. Dat je zegt, ik laat de tent klappen, zeg maar.
Ja, ja. Dan ben je ook niet meteen van alle problemen af.
Kun je niet anders, hè? Want precies wat jij zegt, je denkt dan, oh, nou dan stop ik. Maar goed, transitievergoedingen. Het is niet makkelijk om een bedrijf te doen stoppen. En soms is dan een faillissement eigenlijk geen andere optie.
Ja. Nee.
Heb jij wel eens op het randje gestaan? Hè? Ik bedoel, de Next Step is een succes geworden, groot geworden. Ja. Heb jij wel eens de andere kant van het verhaal meegemaakt van je kantje boord?
Tuurlijk, ja, zeker. En ook, ik ben ook opgehouden met bedrijven. En ik was vanochtend nog bezig met een mail. En dat is dan echt de zoveelste mail voor een bedrijf wat volgens mij al 3 jaar niet meer bestaat. Waar je dan nog steeds gedoe hebt van bedrijven die opeens zeggen, oh, er staat nog rekening open. Ja, we bestaan al 3 jaar niet meer.
Bedrijven.
Ja, ja. Dus dat, ik denk dat het inderdaad onderschat wordt hoe moeilijk het is om met iets op te houden.
Maar heb je daar dan zelf de stekker uit getrokken of is dat tot een faillissement gekomen?
Geen faillissement. Zelf de stekker eruit getrokken. Maar goed, dan ben je
hoe kan het dan dat er daar, ja, nu ga ik het even opnemen voor die man of vrouw die jou gemaild heeft. Hoe kan het dan dat er nog een rekening open staat?
Nou, dit was dan een abonnement en die rekenen per jaar. En dan heb je, ja, bedrijven hebben heel veel lopende dingen natuurlijk. En je denkt dat je alles hebt opgezegd. Maar dan is er eentje, die heb je net een maand geleden betaald. Een maand later hou je ermee op. En 8 maanden later, 10 maanden later, komt dan de herinnering. Hey, er staat nog iets open. En dan moet je dus uitleggen, oh sorry, nee, we zijn er al mee gestopt. Had ik misschien moeten opzeggen. En dan hebben ze natuurlijk alle recht om betaald te worden. Maar goed, het is meer als voorbeeld.
Nee, ik snap het, maar je bent bezig aan een gênant half uur. Dus dit mag
je mag inderdaad, we gaan helemaal los. Graag door. Ja.
Er wordt ook gepleit om te komen tot een soort stopperslening. Crediteuren te kunnen betalen. En dat leidt dan tot een schuld bij de overheid. Is een plan van, ik geloof, Hans Biesheuvel van ONL. En die schuld, die is dan bij de overheid, maar die loopt tegen een laag tarief. En je kunt heel lang doen om dat dan af te lossen. Is dat een idee?
Ja, ik weet het niet. Heeft dit al door Brussel gekregen?
Ja, Brussel moet er altijd nog even bij betrokken worden natuurlijk. Ja,
want we hebben natuurlijk die voucherbank. Dat is het iets soorts gelijk, zeg maar.
Ja, waar je niet echt over te spreken bent.
Nou ja, de timing is niet goed. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. Ja.
Toch nog even naar het andere opvallende element uit die cijfers van het CBS. Er zijn namelijk heel veel mensen die beginnen.
Heel goed.
Heel goed.
Ja. Maar let op, van de starters zijn er natuurlijk heel veel ZZP'ers. Die volgens mij is 3/4 komt niet verder dan 1 tot 5 personeelsleden. Dus dat blijven altijd hele kleine bedrijven.
Dat geldt ook voor de stoppers, hè? 89% van alle stoppers blijkt ZZP'er te zijn.
Ja, dus het moet ook wel echt. Dat zijn natuurlijk ook ambities vanuit de overheid. Dat bedrijven toch groter worden, zeg maar. Dat ze meer gaan bijdragen. Dat er ook meer ambitie komt, zeg maar. Straks komt er natuurlijk weer ook een periode van herstel en groei.
Maar denk je dat het een soort onwil is of onvermogen om te groeien? Of dat mensen heel graag heel lang tot het einde toe bedrijfje blijven spelen, maar het eigenlijk niet zijn?
Ja, ik richt mij natuurlijk zelf heel erg op vrouwelijke ondernemers. En die hebben wel toch wel een bepaalde rem op die ambitie. Dus die komen eigenlijk nooit boven die 1 miljoen euro omzet. En die vinden dat vaak ook wel comfortabel. Dan wordt het ook niet ingewikkeld en dan kunnen ze dingen in balans houden. Ja, en ik vind het wel mijn taak om die dames uit te dagen om verder te gaan.
Er hoort trouwens ook een flinke portie ethisch ondernemen bij, tot slot. Want dat is een voorstel van SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie. Een wet die Nederlandse bedrijven moet aanzetten tot verantwoord ondernemen. En zo niet, dan volgt er een sanctie. Ik sprak er eerder over met Titus Bolten van Amnesty International.
Er zijn bedrijven die het heel prima doen. Maar er zijn ook een groot aantal bedrijven die het niet zo goed doen. En met name wanneer het gaat om middelgrote en grote bedrijven, heeft dat enorme negatieve impact. Voor milieu, voor mensen, voor dier. Dus daar moet wel aan gewerkt worden. In sommige bedrijfssectoren wordt daar ook al aan gewerkt, bijvoorbeeld in convenanten. Maar ja, dat is maar een heel klein deel van al die middelgrote en grote bedrijven. Nog geen 2%.
2% is nu verbonden via convenanten aan allerlei afspraken. Dat is inderdaad heel erg weinig. Boris, heeft dit, zonder dat we er Brussel bij halen, want daar hebben ze toch ook over gesproken, kans van slagen? En zo ja, in hoeverre hangt het dan af van de sanctie die je eraan koppelt?
kans van slagen vind ik moeilijk in te schatten. Maar ik denk wel dat ze er allemaal voor moeten zijn. En het is net zoiets als zeggen dat je als bedrijf je alleen met legale praktijken moet bezighouden. En anders ben je strafbaar.
Ja, er hoort een soort screening bij.
Ja, en ik denk in dit geval, het is eigenlijk heel gek dat we toestaan dat bedrijven de wereld verklooien en dat daar niet een sanctie of een straf tegenover staat. Ik zei al als voorbeeld, het is eigenlijk bizar dat als je vliegticket koopt, dat ze dan zeggen, oh ja, dat is heel vervuilend en belastend. Dus dan maken we het optioneel voor de klant om de CO2
te compenseren.
Ja, optioneel. En dan voel je ook nog goed als klant als je denkt, oh, weet je wat, ik draag die 1 euro bij. Terwijl je weet dat je misschien 10% van het vliegtuig doet dat.
Maar jij haalt je schoenen misschien uit China. Dan zou je eigenlijk ook die optie moeten krijgen op die bestelling. Hè, als het dan wel een correcte webshop is. Dat je dus het vervoer
ik denk dat dit beter is, wat dit voorstel. Omdat het heel gek is om die verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker te
hebben. Ja, zeker.
En dus maar ik ben niet een milieuexpert.
Nee.
En het is eigenlijk gek om het optioneel voor mij te maken om jouw schade te vergoeden. Het zou heel normaal zijn om als overheid, als samenleving te zeggen, hey, als je als bedrijf vervuilt, dat is gewoon een misdaad tegen de mensheid.
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid wat jou betreft? Dus vooral bij de klant of bij die bedrijven?
Ik denk dat de bedrijven moeten beginnen. We hebben het altijd over China, ik noemde het zelf ook. Maar ik heb net een boek gelezen dat heet Dieren kunnen de pest krijgen van Esther Auwehand.
Ja, jij stemt volgens mij de volgende keer Partij voor de Dieren.
Ja, precies. En als je weet wat er allemaal in die slachthuizen hier in Nederland gebeurt, dat is gewoon keihard moderne slavernij. En wij staan dat gewoon toe. En ik vind dat daar wel wat meer zichtbaarheid voor mag komen.
Zichtbaarheid misschien wel. Hoorbaar zal het niet meer zijn. In ieder geval niet wat jullie betreft. Want het zit er alweer op. Tot mijn verdriet. Elke
Doets
van Doets Reizen. En nou ja, maak er het beste van dan vandaag op je crisisverjaardag.
Ja, ik heb nog geen taart gegeten, Thomas.
Had ik het geweten, dan had ik er misschien iets aan kunnen doen. En Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web. Nog steeds op zoek naar nieuwe schoenen. Straks wordt er weer gepitcht in BNR Zaken doen.
Schap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Coronacrisis of niet, er zijn nog steeds veel start-ups met een goed idee, zitten vaak boordevol ambitie. En vandaag presenteert zo'n start-up zich in BNR Zaken doen. Roderick Koolis van Delft IMP, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
En in de studio is aangeschoven Jacqueline van den Ende, medeoprichter van Carbon Equity. Jij gaat de start-up beoordelen, van advies voorzien. Ook goed dat jij er bent.
Ja, zeker.
Laten we beginnen met de pitch van een minuut. De tijd gaat nu lopen. Succes.
Elektrische auto's zijn in Nederland niet meer weg te denken uit het straalbeeld. Alleen al vorig jaar steeg de verkoop met 40%. Het is nog maar het begin. De vraag gaat explosief stijgen en dat wereldwijd. 1/3 van de kosten is het belangrijkste onderdeel van de auto, de batterij. Om aan de massieve vraag van batterijen te voldoen is men naastig op zoek naar verbeteringen. Batterijen moeten niet alleen maar lichter worden en kleiner, maar ook langer meegaan en uiteraard goedkoper. Delft IMP biedt een structurele oplossing. Door een ultradunne beschermlaag op de batterijmateriaal aan te brengen, kan de levensduur bijna verdubbeld worden. Dat is niet alleen beter als de huidige alternatieven, maar ook goedkoper. Onze gepatenteerde productietechnologie geeft je een uniek voordeel. Dit schaalbare proces gaan we in de markt zetten. Een pilotproductie is er al, maar voor de opschaling zoeken we betrokken investeerders. Interesse? Zoek contact via onze website.
Kijk, keurig, binnen 60 seconden, vaak genoeg geoefend. Jacqueline, wat vond je ervan?
Ik vond het een haarscherpe pitch. Nee, hartstikke duidelijk. Ik denk dat dit waanzinnig interessant is. En ook helemaal binnen mijn straatje van klimaatinvesteringen. Dus goede pitch en ook gelijk to the point. Wie wil er meedoen met deze investering?
Ja, want waar heb je dat geld voor nodig? Nog even kort samengevat, batterijen moeten langer meegaan. Dat is duurzamer, dat verlengt de levensduur. En dat doen jullie door een coating aan te brengen op die batterij, toch?
Correct. Dus wij brengen een heel dun, zelfs een nanolaagje aan op batterijmateriaal. En daarmee gaat de batterij langer mee. En maakt het ook mogelijk om meer duurzame grondstoffen te gebruiken.
Maar om dat nog even te verduidelijken, want jullie verkopen niet de coatings, maar jullie verkopen het productieproces. Hoe moet ik dat voor me zien? Zetten jullie machines neer in fabrieken van jullie klanten? Of wat verkopen jullie precies?
Ja, nee, dat is een goede vraag. Dus we zijn een technologiebedrijf. En we bieden dus naast de ontwikkeling van die verschillende coatinglaagjes samen met de klanten, bieden we inderdaad de productiecapaciteit aan in de vorm van units die we neerzetten bij ofwel de materiaalfabrikanten ofwel de batterijfabrikanten.
En die units die worden gekocht of die leasen jullie aan de bedrijven?
Ja, dus een combinatie. Dus ze kopen het en ze krijgen een operating license erbij om de technologie te kunnen gebruiken. En daarvoor krijgen ze terug de service en maintenance die wij dan leveren.
Ja, precies. Ja, ik denk dat dit gewoon een enorm spannend speelveld is. Want kun je iets vertellen over hoe je de toekomst van die batterijtechnologie ziet? Als we het hebben over auto's, dan zien we, natuurlijk een enorme groei van die elektrische auto. Tegelijkertijd heeft men het ook wel over de waterstofauto. Hoe ziet die toekomst van de elektrische auto en vooral van energieopslag eruit volgens jou?
Ja, we staan echt letterlijk aan het begin, zoals ik al aangaf. Dus het gaat explosief stijgen, de verkoop van batterijen in het algemeen, maar specifiek natuurlijk voor de mobiliteit. Daar ben ik van overtuigd. Het ziet eruit dat batterijen daar het leeuwendeel van de markt gaat opeten. Fuel cells zullen ook een rol gaan spelen, maar het wordt waarschijnlijk batterijen. En daar doet men heel veel onderzoek aan. Er worden heel veel patenten gefaald en heel veel bedrijven willen daar meespelen. Mm. Het leuke van ons bedrijf is, omdat we die coating aanbrengen, die brengen we aan op de batterijen van vandaag.
Yeah.
Maar ook op de batterijen van de toekomst. Dus de vaste stofbatterijen, waar er wel sprake van is, wat dus over 5 jaar of zo op de markt komt. Daar kunnen we ook al coatings op aanbrengen om die te verbeteren. En daar hebben we ook al klanten mee. Ik zie daar heel veel potentie op batterijgebied. Maar ja, waarom ik zo enthousiast ben over ons bedrijf is dat wij ook coatings aan kunnen brengen op fuelcel katalysatoren. Dus ook daar spelen we een rol in. Dus het is voor mij altijd een win-win als je wil.
Maar moet je in jouw geval vooral de grootste worden of de eerste zijn? Wat is belangrijk? Want het gaat natuurlijk ook om productie, het gaat om schaal. Als je het hebt over de explosie die eraan komt en die grote industrie die het nu al is, dan red je natuurlijk niet met een paar machines die misschien een paar van die coatings of de poeders voor die coatings kunnen organiseren.
Nee, helemaal eens. Dus daarom gaan we het ook niet eerst zelf. We gaan natuurlijk wel wat zelf produceren, maar we gaan niet zelf fabrieken bouwen. We willen capaciteit leveren. Dat gaat sneller, want de snelheid is heel belangrijk. En we praten hier wel over, dat heet dan deep tech. Dus het heeft wel een lange ontwikkelingslijn. En daarom hebben we ook hele zware funding nodig om dit in de markt te zetten. Maar als het helemaal staat, dan daar kun je ook heel ver komen.
Ja, want ik las dat je op dit moment een productiecapaciteit hebt van 10 kilo per uur. En dan kun je wel geteld 1 Tesla batterij per uur mee voorzien. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dus dat is heel, heel bescheiden. Maar het is een pilot. En het demonstreert dat het werkt. Dat was denk ik heel het belangrijkste hiervan. Ja. En het is een schaalbare technologie. Dus de uitvinding zelf van de TU Delft is makkelijk schaalbaar. Om mee te spelen bij de batterijenindustrie willen we eerst een 100 kilogram per uur unit neerzetten. Maar dan moet er nog een keer slag 10 hoger om met de gigafactories Europa en de rest.
Jacqueline, mag ik jou daar wat over vragen? Ja. Want je hebt natuurlijk heel vaak dat een prototype werkt en dat de technologie bewezen is. Maar kun je daarmee dan ook zeggen, zie je wel, het werkt bij 1. Dus werkt het ook bij 100, bij 1000, bij 1 miljoen?
Nou, dat is een hele goede vraag. En daar zit ook wel eens de lastigheid voor dit soort bedrijven die gewoon eigenlijk een hele mooie technologie hebben en die bewezen is op een kleine schaal. Maar ook echt een hele fikse investering. Hè. Zeg, een 10 miljoen nodig hebben om vervolgens op te schalen zonder dat er nog commercieel bewijs is at scale. En daar zit ook wel de uitdaging in het ophalen van financiering voor dit soort bedrijven.
Ja, dat is dus inderdaad jouw uitdaging. Kun je genoeg hard maken, genoeg bewijzen dat het inderdaad op grote schaal ook werkt?
Ja, en inderdaad. En dat is inderdaad de uitdaging. Dus er blijft risico aan vastzitten. Daarom praten we ook met investeerders. En gaan we niet naar een bank toe, zullen we zeggen. Maar we hebben het al een aantal proofpoints krijgen we al steeds meer binnen. We hebben vorig jaar een aantal prijzen gewonnen. Een global battery competitie. Waar we in de finale zaten. De New Energy Challenge van Shell, waar we in de finale zaten. Dus dat zijn op zich al proofpoints. En we doen al coatingontwikkeling met de top 10 van de autofabrikanten in de wereld. Dus die kijken al naar ons en daar ontwikkelen we op hele kleine schaal, weliswaar, op grammenschaal en kilogrammenschaal, de coatings mee, in afwachting van investering om het op te schalen.
Ja, want nog even inhakend op wat Thomas eerder zei. Is er nu een soort van space race ontstaan op het gebied van die nanocoatings? Want ik hoor het heel veel om me heen dat bedrijven hiermee mee bezig zijn. In hoeverre ervaren jullie concurrentie? En gaat één partij dat straks winnen? Of is er straks ruimte voor heel veel nanocoating bedrijven?
Ik denk het laatste, dat de pizza, als je het maar zo zegt, de markt, die wordt zo snel veel groter. Dat is wel echt wel plaats voor meerdere partijen. Omdat wij gepatenteerde unieke technologie hebben, voelen we ons er heel comfortabel bij. Dus het is niet winner takes all. Ik denk dat er echt wel plaats is voor meer. Maar ja, we gaan het zien.
Wie is wij eigenlijk? Dat heel... Want het is wel goed om te vermelden dat het bedrijf een spin-off is van de TU Delft. Wie bezit hier de kennis? Wie heeft daar een patent op? En als je zo meteen instapt als investeerder, moet je die winsten die er dan onvermijdelijk aankomen gaan delen met de universiteit?
Nu is de universiteit ook nog aandeelhouder, inderdaad. Maar we zijn een compleet zelfstandig bedrijf. Het is natuurlijk aan de TU Delft gelegen dat wij op onze eigen benen kunnen staan. Dus daarom zoeken we ook die investeerders. De patenten die zijn natuurlijk van ons. En daarom kunnen we ook de markt op.
En hoe zien die ideale investeerders eruit? Denk je daarbij aan een Tesla? Of wat voor investeerders zoek je precies?
De twee smaken. Inderdaad, de betrokken investeerders denk ik dat wel het toverwoord is. Dus niet puur op afstand alleen maar financiën. En dan heb je inderdaad de strategische investeerders, zoals de Tesla's en de andere grote OEM's, autofabrikanten. Maar natuurlijk ook de sustainable VC's, de venture capitalists die er in de wereld zijn. Daar praten we ook veel mee.
Het is tijd voor jouw eindoordeel. Het is tijd voor de pauken. We staan allemaal nog op onze benen. Jacqueline, wat vond je nou uiteindelijk van dit bedrijf?
Ja, ik vind het een heel gaaf bedrijf. Ik geloof enorm in die markt voor elektrische batterijen. En het probleem van energieopslag is gewoon het grootste probleem als je kijkt naar de hele energietransitie. Dus ik geloof heel erg in deze technologie. Het is natuurlijk wel spannend wie die race gaat winnen. En het blijft gewoon best wel risicovol, want het gaat om echt hele grote bedragen. Maar persoonlijk zou ik hier wel instappen. Ik vind het echt wel heel spannend.
Die zitten in je zak. Roderick Kolen van Delft IMP en Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Dank voor jullie bijdrage aan deze pitch en het beoordelen daarvan.
BNR Doorpakkers.
Tijdens de coronapandemie hebben veel winkeliers het ontzettend lastig, zeker in de kledingbranche. Maar modemerk A Fish Named Fred opent juist nu een fysieke winkel in een groot nieuw winkelcentrum in Leidschendam. The Mall of the Netherlands. Verslaggever Connor Klerks gaat langs bij A Fish Named Fred.
Welkom bij een nieuwe aflevering van BNR Doorpakkers. Die winkel die is nog niet af, dus ik ging naar het hoofdkantoor om te praten met Rob Schalker. Hij is de baas van Fish Called Fred. En daar doen ze sowieso graag dingen een beetje anders dan je verwacht. Pas bij de doelgroep.
Visueel de aandacht trekken, dat hoort wel een beetje bij jullie merken.
Ja, Be Proud Stand Out is eigenlijk de ondertitel van ons merk. Dat houdt in wezen in dat de Nederlandse man... onze doelgroep is niet beperkt tot een leeftijd. Hè. Onze jongste fans zijn een jaar 15. En de oudste, ik weet niet precies hoe oud de oudste is, maar een van de meest bekende ouderen, dat is Hans Dulfer. Wij zeggen eigenlijk degene die op een feestje als laatste het licht uit doet of niet bang is om het podium te pakken. Ja, dat is onze klant. Dus de ene keer is dat ietsje subtieler en de andere keer is dat wat meer uitgesproken. Maar het is altijd een klein beetje anders. En we zorgen er eigenlijk altijd wel voor dat die elementen van quirkiness of dat stukje humor en het stukje kleurrijkheid, dat eigenlijk altijd wel in elk aspect van een Fish Named Fred terugkomt.
Ja, kleurrijk, dat zijn ze zeker. Op het hoofdkantoor was veel ingepakt voor de verbouwing natuurlijk, maar er waren wel een aantal collecties te zien. Druk en veel kleurtjes, behoorlijk heftige printjes. Niet alleen op kleding, maar ook op schoenen. Je ziet er een bepaalde minister zo op lopen. Goed, terug naar de winkel, want de vraag blijft toch staan. Hoe kom je erbij om tijdens een lockdown een winkel te openen?
Dat is natuurlijk niet 3 weken geleden bedacht. Hè. Dat ligt al bijna een jaar op de plank, dat plan. En daar hebben we ooit toen september, oktober 2019... hebben we daar de eerste gesprekken mee gevoerd. Nou, zijn er toen niet helemaal uitgekomen. En uiteindelijk hebben we toch in maart, april vorig jaar... hebben we de knoop doorgehakt om het toch te doen. Om in de Mall of the Netherlands in Leidschendam een mooie flagship store neer te gaan zetten. En van een kleine 100 meter, volledig dedicated aan A Fish Named Fred.
Ja, maar het is toch wel een gekke tijd om nu een winkel te openen.
Zeker
weten. Ik kan me voorstellen dat je normaal gesproken ook een feestelijke opening voor ogen zou hebben. Dat zal allemaal anders zijn deze keer.
Ja, dat wordt wel enigszins aangepast. Hoewel ik vorige week begrepen heb dat koning Willem-Alexander inderdaad de openingsceremonie verricht. Want het is wel een serieuze shoppingmall. Het is niet een buurtwinkelcentrum of zo. Maar het zal zeker aangepast zijn. En er zal denk ik nog wel een grand opening plaatsvinden na de 18e maart. Verwacht ik wel, ja.
Nooit getwijfeld om het een beetje uit te stellen?
Ja, weet je, op het moment dat de contracten getekend zijn en er een openingsdatum bekend is, ja, dan valt er niks uit te stellen. Ik bedoel, je kunt niet met dik 200 retailers ergens instappen en dan halverwege twijfelen en zeggen van jongens, toch maar niet. Dat werkt niet zo.
Ja, wat me ook opviel met kledingretail natuurlijk dit jaar, is een probleem waar veel retailers tegenaan zijn gelopen, veel klanten van jullie denk ik ook, is wat moeten ze doen met collectieinkoop? Gaan we deze zomer dan fatsoenlijk kunnen draaien? Is dat nog niet zo? Moeten we ons focussen op de winter? Hoe is dat voor jullie geweest?
Ja, nou, de collectie die nu uitgeleverd wordt, de zomercollectie dus. We praten nu 1 maart. Die collectie die hebben wij verkocht in juli, augustus vorig jaar. Juni, juli, augustus moet ik zeggen. En rond die tijd was er natuurlijk ook al aan alle kanten sprake van corona. Wist nog niemand dat er een lange lockdown aan zat te komen. Maar uiteindelijk wist iedereen wel dat er wat gaande was. Wat gaande was. Ja. En dat heeft er uiteindelijk toch in geresulteerd dat wij een prima verkoopseizoen gedraaid hebben. En dat heeft alles mee te maken dat we dingen toch net altijd een beetje anders aanpakken. We hebben weer een mooi thema hebben we ingezet. En die retailer die wil ons toch blijkbaar niet missen in de winkel. Dus als die minder inkoopt, minder budget gaat maken in totaal, ja, dan gaat hij toch keuzes maken. En als die keuze dan uiteindelijk is om ons als Fish Named Fred met een missie om de wereld wat vrolijker en kleurrijker te maken, om daar toch voor te kiezen om in te kopen, ja, dan resulteert dat onderaan de streep in stiekem toch goede orders.
Stiekem toch een prima jaar gehad?
We hebben eigenlijk best een goed jaar gedraaid. Ja.
Maandag, dan is er weer een nieuwe aflevering van BNR Doorpakkers. De oude en nog altijd actuele kun je terugvinden op bnr.nl/doorpakkers.
BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio, Thomas van Zijl.
Iedere week praat ik op dit moment met onze tech-expert Geert van Hoven. En deze keer gaat het over kunstmatige intelligentie en de impact daarvan op de arbeidsmarkt. Geert, een goedemiddag.
Goedemiddag Thomas, hallo.
Volgens mij een vraag met vele antwoorden mogelijk, namelijk robotisering. Kost dat nou banen of levert het nieuwe banen op?
Nou, het is, de angst is natuurlijk dat het heel veel banen kost, omdat we alles automatiseren en alles vervangen door robots. Maar het World Economic Forum heeft een onderzoek laten doen door PwC in 26 landen. En daar blijkt uit dat in 2025, dus over een jaar of 4... ongeveer 85 miljoen traditionele banen zullen verdwijnen in die 26 landen. En dan moet je denken aan de meer de westerse landen en de China, India, dat soort dingen. Maar daarvoor in de plaats komen 97 miljoen banen weer terug. Dus 12 miljoen meer. Maar dat zijn dan banen op het gebied van data-analyse en ontwikkeling van AI-tools. En kunstmatige intelligentie is op dit moment de snelst groeiende sector, waar ook het grootste tekort aan capaciteit, aan mensen beschikbaar is.
En er zijn al wat visionairs die het al een tijdje voorspellen, die zich hier al over hebben uitgelaten, zoals de bazen van de grote techbedrijven.
Ja, zeker. Ja. Jeff Bezos natuurlijk niet de minste. Die zegt, er is geen enkele sector, bedrijf of instelling die niet beter wordt van machine learning. Cathy Wood, daar hebben we het een paar weken geleden over gehad. Dat is ook een visionair die zegt, deep learning wordt de meest belangrijke doorbraak van onze tijd. Sundar Pichai, dat is de CEO van Google, die zegt, AI is een van de grootste ontwikkelingen van aller tijden, groter dan vuur of elektriciteit. Nou ja, dat betekent, daar moeten we dus wat mee.
Hoe heeft Nederland zich tot nu toe gepositioneerd? Al een tijdje lang niet zo'n productieland meer, niet zo'n hele grote maakindustrie, wel goed in de zakelijke dienstverlening, de logistiek. Dus ik zou zeggen, we zijn er klaar voor.
Ja, nou ja, je kunt dus voorstellen, als je dat zo benoemt, hè, als de productiesector banen gaan verdwijnen door robotisering en dergelijke, dat wij met ons kennisland, dat we dus helemaal goed zitten wat dat betreft. Maar helaas is dat niet zo. We hebben ook een sterk tekort aan mensen die verstand hebben van dit soort zaken. En we zijn dus ook nu al voor onze ontwikkeling sterk afhankelijk van mensen uit India en Oost-Europa. En zelf in ons land hebben we die kennis eigenlijk niet. En ik kan een voorbeeld geven. De dochter van een vriend van mij die studeert kunstmatige intelligentie aan de Rijksuniversiteit, in dit geval in Groningen. En daar is een numerus fixus op van 140 mensen. Terwijl voor medicijnen is dat 450. Dus dat betekent dat er heel beperkt plek is. En dat komt gewoon door echt een tekort aan leraren. En sterker nog, zij nam de studieboeken mee naar huis. En dat zijn studieboeken over de programmeertaal C. En die boeken die waren exact hetzelfde als dat haar vader 30 jaar eerder aan de universiteit gehad had. Alleen dan de tweede druk ervan. Dus ja, het geeft wel aan dat we wat dat betreft erg achterlopen. En het ironische is eigenlijk dat de taal waar het om gaat, als je het hebt over data-analyse en het programmeren van algoritmes voor kunstmatige intelligentie, dat is Python. Dat is de meest gebruikte taal. Die wordt ook ondersteund door AWS van Amazon en TensorFlow van Google. En dat is notabene een Nederlandse uitvinding. Dit is in Nederland 1993 uitgevonden door Guido van Rossum, die toen werkte aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Maar we zijn er zelf met z'n allen eigenlijk behoorlijk slecht in.
Kan ik me nog in slaap sussen met de gedachte dat niet iedereen hier uitstekend dan op de hoogte hoeft te zijn? Dat je maar een paar bedrijven nodig hebt die ook op die manier een hele branche, een hele sector in Nederland vorm kunnen geven?
Nou, je zou een parallel kunnen trekken met bijvoorbeeld het internet en websites. 20 jaar geleden had je een aantal grote bedrijven die daar diensten voor leverden. Denk bijvoorbeeld aan Lost Boys in die tijd. Dat was een van de grootste. En als je als bedrijf een website wilde hebben, dan was je al snel 1 miljoen of meer kwijt om gewoon een website in elkaar te zetten. Terwijl tegenwoordig kan je niet meer voorstellen dat je als bedrijf, ook al de kleine bakker en de slager en dergelijke, kan je niet meer concurreren zonder dat je op het internet aanwezig bent. En zo geldt dat ook met straks kunstmatige intelligentie. Want er worden heel veel algoritmes ontwikkeld. Dat is allemaal open source, dus dat is in principe vrij beschikbaar. Maar goed, naarmate we meer developers hebben, gaat er steeds meer van dat soort spul natuurlijk beschikbaar komen. Maar nu is het dan misschien zo dat je naar hele grote bedrijven moet die dan dat soort dingen voor je inregelen en voor je programmeren. Terwijl straks hebben we natuurlijk steeds meer met data te maken en die algoritmes zijn vrij beschikbaar. Maar dan moeten we wel de mensen hebben en de kennis in de markt, ook bij kleinere bedrijven, om met die algoritme aan de gang te kunnen en zelf die functionaliteit te kunnen toepassen. En dat is nu niet zo.
Geert, we hebben bijvoorbeeld. Oh, pardon. Ja, nee, ja. De tijd zit erop. Maar ik geloof dat je pleidooi duidelijk is. Er moet echt wel een dakje bij.
Okay.
En zo niet, dan hebben we volgende week deel 2 van deze aflevering. Want ik spreek jou ongetwijfeld op zeer korte termijn weer. Dankjewel en tot dan. Dit was het voor vandaag. We gaan het maandag over totaal andere zaken hebben. Namelijk de nieuwe topman van Aegon, die komt langs. Hij wil dat een stabiele belegging wordt. Maar dat moet dan wel, helaas, ten koste gaan van de mondiale ambities. Er is meer focus nodig bij Aegon. Algemeen directeur Lard Friese komt er maandag over vertellen in BNR Zaken doen. Dit was het namelijk alweer voor vandaag. Zometeen is het geen tijd voor Nieuwsroom, voor de verandering, maar voor het grote autodebat in de aanloop naar de verkiezingen. Ik zie dat de kandidaat in het auditorium hier verderop in het gebouw al klaarstaan. Veel plezier, geniet ervan. Goed weekend, tot maandag.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.